Je luistert naar de Key of Content, de podcast waarin je alle geheimen leert over content en social media marketing. Zodat jij als ondernemer de sleutel in handen krijgt om online net zo groot te worden als je offline met je bedrijf al bent. Hey, leuk dat je luistert naar de Key of Content podcast, of moet ik eigenlijk zeggen de Storyselling Summer podcast, want de komende 5 weken en nu nog 4 weken staan in het thema van storytelling. Ik neem je mee in een 5-delige serie van afleveringen die eigenlijk gaan over storytelling. Waarom dat werkt, hoe het werkt en wat er gebeurt in ons brein op het moment dat we goede verhalen vertellen. En wat moeten we doen om die verhalen om te turnen in converterende posts. De post waar mensen op aanslaan, waardoor ze aanvragen gaan versturen, waardoor ze van je kopen. Hoe wordt storytelling, storytelling? Daar hebben we deze zomer over. En deze aflevering staat in het teken van het self-reference effect, oftewel wanneer voelt iemand door jouw post, dit verhaal gaat over mij. De schrijver van het verhaal, de verteller, die begrijpt mij zo goed dat ik bij deze persoon moet komen. Daar gaat deze aflevering over. Voor ik je daar meer over ga vertellen, wil ik even tegen je zeggen dat ik zorg ervoor dat alle 5 afleveringen van Storytelling Summer, dat die op elkaar aansluiten. Dus heb je aflevering 1 nog niet geluisterd? Ga dan die aflevering eerst luisteren en kom daarna terug voor aflevering 2. Anders mis je gewoon echt een gedeelte van de informatie die belangrijk is om storytelling helemaal te begrijpen. Dus luister eerst die aflevering, aflevering 1, en kom daarna hier terug voor aflevering 2. Goed, dan gaan we het nu hebben over dat effect. En ik roep het al jaren en ik zeg het ook altijd tegen klanten. Het uiteindelijke doel wat je wilt bereiken met je social media teksten, maar ook zeker met je e-mail teksten, e-mail funnel, je website teksten, iedere vorm van communicatie, zelfs je salesgesprek. Het enige en het belangrijkste wat je wilt bereiken is dat die potentiële klant denkt, wauw, deze expert begrijpt mij, die begrijpt mijn probleem, die ziet mij, die hoort mij, die erkent mij en die herkent het. Dat is iets wat je wil bereiken. Want zodra iemand het gevoel heeft van die persoon begrijpt mij, dan heb je eigenlijk bewezen van, ik ben een expert. En je kan gerust bij mij komen om je te helpen met je probleem en ik heb de juiste oplossing voor je, want ik begrijp je. Dat is wat je wilt bereiken. En dat is dus eigenlijk ook het self-reference effect. Hè? Dus dat mensen zich herkennen in het verhaal. Dat ze jouw verhaal lezen en denken, dit moet over mij gaan. Maar het effect is nog veel breder. Want eigenlijk zorgt het ervoor, dus als mensen dat dus denken, hè, dus dit verhaal gaat over mij, of de schrijver van dat verhaal, die begrijpt mij helemaal. Op het moment dat je dat bereikt, dan worden posts nog beter onthouden. En daar gaat het effect eigenlijk helemaal over. Nou, in de vorige aflevering heb ik je ook uitgelegd dat op het moment dat een verhaal emotie oproept, er allerlei gebieden in het brein eigenlijk aangaan. Hè? Dus die gaan allemaal met elkaar samenwerken. Op het moment dat een verhaal dus emotie oproept, dan krijgt dat verhaal voorrang in de opslag. In de vorige aflevering noemde ik het ook wel een beetje de VIP-area van het brein. Hè? Dus als het emotie oproept, dan onthouden we het gewoon een stuk beter en krijgt het voorrang in de opslag. Ja, en dat komt dus ook eigenlijk omdat ons brein ontworpen is om emotioneel geladen informatie als heel belangrijk te zien. Daarom krijgt hij dus ook dat plekje in die VIP-area. En dat heeft er alles te maken met overleving en sociale verbinding. Daar is eigenlijk een heel groot deel van ons brein is daarnaar terug te leiden, de werking daarvan. Een heel groot deel van ons brein heeft te maken met overleving als individu, maar ook als soort, hè, als mens. En het feit dat je verhalen kan onthouden en dat emotioneel geladen verhalen, dat we dat onthouden is om te begrijpen van, hey, hoe blijf ik onderdeel van de groep? We zijn toch echt groepsdieren en dat was ook nodig om, toen we als soort net ontstonden om te overleven in het wild, moesten we bij die groep horen. Je niet van de groep af, want dan loop je meer gevaar. Dus dat sociale, de sociale verbinding is ook een onderdeel van overlevingsdrang. Dus daar heeft het mee te maken en daar kun je dus heel, heel goed gebruik van maken. Het zit iets heel diep in onze zijn, maar in je marketing kun je dat dus voor je laten werken. En zo zijn er dus ook heel veel delen in ons brein, heel veel systemen, gedragingen en gebieden die actief worden met bepaalde omstandigheden creëert. Nou, en dat doe je dus ook met storytelling en het self-reference effect. Dus laat me even uitleggen wat er gebeurt in het brein op het moment dat jij een verhaal schrijft die heel herkenbaar is voor je potentiële klant. Ik ga je ook nog tips geven hoe je trouwens een herkenbaar verhaal schrijft. Maar ik wil dus eerst dat je begrijpt wat er gebeurt in het brein. Want je weet het, als je begrijpt hoe iets werkt vanaf het fundament, kun je het beter toepassen. Nou, dat self-reference effect, dus stel dat iemand een verhaal leest die heel erg over zichzelf gaat. Die persoon herkent zichzelf in dat verhaal. Die denkt, dit moet wel over mij gaan of ik herken hierin. Dan wordt er dus een gedeelte in ons brein geactiveerd. En voor de liefhebber, dat gedeelte heet de mediale prefrontale cortex. En dat is het gebied in het brein dat betrokken is bij onder andere zelfbeeld en zelfreflectie. Nou, en als die actief wordt door dus zo'n verhaal, dan wordt er een sterkere en diepere verbinding gelegd in de hersenen. Die verbinding die slaat niet alleen maar informatie op, Maar het zorgt er ook voor, omdat het in dat gebied, dus omdat dat gebied actief wordt, dat het ook nog die informatie sneller terughaalt en als belangrijk markeert. Dus op dat moment dat je dus iets herkent, hè, in zo'n verhaal, dan is die verbinding zo diep, maar hij blijft ook als het ware een soort open tapje. Dus die informatie die blijft nog sterker hangen. Je gaat eraan terugrefereren, je denkt er sneller terug aan. En het is als het ware, ja, ik vergelijk het een beetje met als je Apple Mail hebt of een mailbox waarbij je van die rode vlaggetjes kan geven aan zo'n mail. Ja, waardoor je denkt, oké, ik moet hem even met een rood vlaggetje markeren. Dat is in ieder geval een Apple Mail zo. En dan weet je van, hier moet ik nog naar terugkijken, want dat is een belangrijke mail. Zo kun je dat eigenlijk zien. Het is zeg maar zo'n post of zo'n verhaal, die wordt opgeslagen als herinnering in je brein. En die krijgt zo'n rood vlaggetje, zo'n markering van belangrijk. Dat is eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je dus heel relevant bent voor je ideale klant in je content. Dus je zou eigenlijk kunnen stellen dat herkenbaarheid werkt als een magneet. Dus niet alleen onthouden mensen je dus beter als je zo'n post maakt. Het is iets waardoor je dus impact maakt. Je blijft een open tapje. Nou, hoe werkt dat in verhouding tot storytelling en storyselling? Mensen kopen dus niet omdat een product er gewoon is, of omdat ze het nodig achten, of omdat ze het gewoon leuk vinden. Nee, mensen kopen omdat ze iets belangrijk vinden voor zichzelf. En op het moment dat je dus mensen kan overtuigen van, dat je mensen kan laten zien, je hoeft niemand te overtuigen, dat zou ik wel zeggen. Op het moment dat jij die herkenning kan losmaken bij mensen, dat ze denken, dit gaat over mij, is eigenlijk overtuiging van je product dus niet meer nodig. Omdat ze al doorhebben van, dit gaat over mij, dit hoort bij mij. En ik vind het belangrijk voor mezelf om bij deze dienst te horen of bij dat product te horen. En dat zie ik ook echt terug in heel veel social media posts die ik schrijf voor klanten op het gebied van, waarin ik storytelling toepas, is dat we bijna geen aanbod verkondigen. Ja, zeker wel in lanceringsperiodes, maar in principe delen we heel veel verhalen over wat die klanten in trajecten, bijvoorbeeld met klanten van mijn klanten, meemaken. Dus ze hebben een traject waarin zij klanten helpen en daar komen heel veel klantverhalen uit. En wij delen allerlei kleine anekdotes van die gesprekken met klanten. En daarin komen ook heel erg duidelijk de problemen naar voren, de verlangens naar voren. En bijna nooit benoemen we het aanbod. Maar juist omdat we in die problemen en verlangens van huidige klanten zitten vaak dezelfde problemen en verlangens van potentiële verlangens. En dat is dus weer dat stukje herkenning. En dan hoef je bijna niet meer te overtuigen. Sterker nog, ik kreeg laatst een bericht ook van een klant die weer een screenshot stuurde van een potentiële klant. Ze heeft zo'n formulier die je moet invullen voordat je met haar in een gesprek kan. En daar stond letterlijk in, het is alsof jouw salespage is geschreven voor mij. En dat was de reden dat zij contact opnam. Nou, die salespage heb ik voor haar geschreven. Maar om haar aan te geven dat je hoeft niet meer te over, je hoeft niet je product nog sterker te maken op het moment dat je kan laten zien dat je de ander herkent en erkent. Daar gaat het hele self-reference effect over. En je creëert dus een anker. Mensen kunnen eigenlijk niet meer om je heen. Nou, en nou vraag jij je natuurlijk af, hoe zorg je er dan voor dat je dat creëert in je post? Hoe zorg je ervoor dat mensen je die post lezen en denken, dit gaat over mij? Nou, natuurlijk heb ik weer een rijtje tips voor je neergezet. Ik ga die zo meteen opnoemen. En dan met name de belangrijkste. Dus ik heb een lijst gemaakt met de belangrijkste tips. Waardoor jij ook ervoor kan zorgen dat je posts herkenbaar zijn. Voor je potentiële klant natuurlijk. Laten we beginnen met de eerste. Het eerste wat je eigenlijk moet doen. En deze spreekt voor zich. Als je mijn podcast vaker luistert en mijn content leest, dan weet je dat deze eraan zit te komen. Maar het hangt allemaal samen. Het valt en staat met hoe goed jij je ideale klant kent. Wat speelt er on top of mind bij je ideale klant? Dat moet je heel helder hebben. En zo helder dat ik eigenlijk wil dat je geen aannames maakt op basis van wat je nu weet, maar dat je opnieuw gaat zitten en gaat nadenken over de volgende zaken. Wat zijn de dromen en doelen van je klant? Wat zijn de verlangens van je klant? Wat zijn de pijnpunten van je klant? Dus waar loopt ze tegenaan? Ik noem het ook wel eens de problemen van je klant en de problemen on top of mind en de angsten. Daar maak je kolommen van. En je gaat alles wat in je opkomt, wat je weet van je ideale klant, ga je opschrijven. Dus ook van de klant met wie je werkt. Nou, de belangrijkste hierin is eigenlijk nog die problemen en problemen on top of mind. Die je echt even goed tot je moet nemen. Want als expert kijk jij vaak al door de problemen van je klant heen. Dus als iemand bij je komt, dan zie je binnen een paar minuten weet je van, oké, dit is eigenlijk het echte probleem. Het ding is alleen dat jij de expert bent en je klant niet. Anders was hij niet bij je gekomen. Dus die klant die kijkt daar niet doorheen en die ervaart op dit moment alleen de effecten van het probleem die hij heeft. Dus je moet niet gaan communiceren met de oplossing van het probleem, want daar is die klant nog niet. Jouw post moet gaan over de effecten van het probleem die de klant op dit moment ervaart. En dat zijn de problemen on top of mind. En dat is een heel belangrijke factor om voor die herkenning te zorgen. Stel dat jij dieetcoach bent Dan ga je dus niet meteen vertellen van ja, je moet echt cottage cheese gaan eten. Want eiwitten, daar zit je langer vol van. En daardoor kun je in een calorietekort komen. Ja, als iemand net begint met afvallen, heeft hij geen idee waarom proteïnen belangrijk zijn. Waarom een calorietekort? Wat is een calorietekort überhaupt? Nee, je moet juist het probleem gaan omschrijven. Van hey, merk je dat je niet meer lekker in je vel zit? Vind je het vervelend wat de weegschaal tegen je vertelt? Ik verzin het even ter plekke. Hè. Merk je dat je al een heleboel dingen aan het proberen bent, maar dat niks van je diëten eigenlijk tot nu toe lukken? Ja, dan beschrijf je de effecten van het daadwerkelijk probleem. Nou, het daadwerkelijk probleem being dat er iets met de dieet moet gebeuren. Ik noem maar even wat. Ik ben geen diëtist, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Dus het gaat om benoemen van de problemen on top of mind. Nou, aanvullend daarop, en dat is het tweede tip in mijn lijstje... En dat is dat je de taal van de klant spreekt. Dus als expert, en die heb ik ook al vaker benoemd, ben je gewoon geneigd om heel erg vanuit jargon te praten. Je wilt aantonen dat je een expert bent. Je gaat in moeilijke woorden praten voor de klant. Dan, hè, voor jou is het normaal. Maar je gaat vanuit je expertrol gaan je communiceren. Omdat je wil aantonen dat je veel weet. Maar hetzelfde is wat we net benoemden, hè, met die problemen on top of mind. Dit is hetzelfde als met de taal. Kijk, jouw klant, die is de expert niet. Anders dan was hij niet bij je gekomen. Dus een echte expert is juist in staat om hetgene wat hij doet te vertalen naar hoe de klant het begrijpt. Juist dat eigenlijk dat stapje naar beneden, hè, dus een andere vorm van communicatie, het makkelijker communiceren. En het beste om te achterhalen welke woorden je klant gebruikt, is door letterlijk salesgesprekken, gesprekken die je met mensen hebt in DM, oud-klanten, om gewoon eens echt te gaan analyseren welke woorden gebruiken zij om te omschrijven wat hun probleem is en hun verlangens zijn. Welke woorden gebruiken zij? En ga deze woorden ook gebruiken in je content. Want je spiegelt eigenlijk hun eigen gedachtenwereld in je tekst. Dat zorgt dus ook weer voor dat stuk kenning. Nou, dan wil ik naar punt 3 gaan, tip 3. En dat is dat je niet alleen maar succesverhalen moet gaan delen van klanten. Niet alleen maar de successen van jezelf. En ook niet alleen maar de grote verhalen van het omschrijven van een heel traject. Of hoe iemand van A naar B is gekomen en heel snel naar het succes toe vliegen. Nee. Ik wil dat je de echte, rauwe verhalen gaat delen. De kleine anekdotes, de kleine momentjes dat jij met je klant zit. En dat je denkt, ja, dit is waarom ik doe wat ik doe. Maar juist ook de momenten waarin je faalde. Waarin de klant faalde. Waarin de klant zenuwachtig was. Waarin de klant twijfelde aan je aanbod. De echte, rauwe verhalen. De dingen die gebeuren in de werkelijkheid. Want iedere mens weet dat het leven duaal is. Er is zwart en er is wit. Er is succes en er is falen. En juist de dagelijkse struggles delen. Juist open en kwetsbaar zijn over de dingen die minder goed gaan. Dat zorgt voor relevantie, omdat simpelweg ieder mens die beide kanten van het leven meemaakt. Ieder mens heeft donker en licht in zijn leven. En het moment dat je dat durft te verwerken in je post en in je verhalen en daar open over durft te zijn, ja, dat zorgt ook echt voor die erkenning en herkenning. Want ja, die potentiële klant loopt daar ook tegenaan. Die loopt op dit moment vast, anders dan heeft hij je niet nodig. Hè? Dus hoe kun je meer echt zijn en hoe kun je meer die rauwe en echte verhalen delen om ervoor te zorgen dat je, ja, laat zien dat je dat je daar niet vooruit de weg gaat. Dat je daar eerlijk en open over bent. En dat je daardoor dus ook erkenning kan laten zien. En dat je kan laten zien, kijk, ik ben zo en het is oké om door iets moeilijks heen te gaan. Of het is oké om struggles te hebben. Ja, dat is een hele mooie spiegel voor je potentiële klant. Nou, als laatste in de rij van tips heb ik voor je deze. En dat gaat echt over het schrijven zelf. Die is ook al een beetje teruggekomen in de vorige aflevering. Maar ik benoem hem gewoon nog een keer, omdat het dermate belangrijk is dat je hem onthoudt. Als je die post gaat uitwerken met die anekdote, met die klanttaal, met een probleemsituatie waarvan je weet, oké, dit is het probleem on top of mind. Hier gaat die post over. Als je dat eenmaal hebt en je gaat hem uitschrijven, zorg er dan voor dat je niet alleen maar beschrijft wat en hoe het probleem is. Hè, dus hoe het eruit ziet bij de klant, wat er dan precies aan de hand is. Maar vertel ook echt wat je dacht toen er iets gebeurde, toen een klant iets tegen je zei. Of vertel wat je zag gebeuren in het gezicht van die klant. Hè. Omschrijf details. Laat zien hoe het er echt uitzag. Want in de vorige aflevering deelde ik dat ons brein houdt niet van concepten. Die wilt begrijpen wat er is. Die wilt het voor zich kunnen zien. Hoe meer jij in beelden denkt, hoe meer een verhaal dus beeldend is, hoe beter we de post onthouden. Dus omschrijf, wat was dat echte probleem? Om dan nog maar een keer de dieetcoach erbij te halen, of de afvalcoach. Je zou kunnen zeggen, Annette die is al 3 jaar bezig met afvallen, maar geen enkel dieet lukte. Of je kan zeggen, toen Annette haar 10e dieetboek opensloeg en naar de recepten keek, toen dacht ze, dit gaat ook niet lukken. En ze ging zitten en ze zuchtte diep en ze dacht, hoe ga ik het tij keren? Hoe ga ik er nou voor zorgen dat het afvallen deze keer wel lukt? Hoe anders is dat? Dus je hebt of Annette die puur sec gaat afvallen, of je hebt Annette die echt een struggle ervaart en die bijna wanhopig is. Dat is storytelling. Zorg dat mensen het voor zich kunnen zien en dat het zo beeldend is dat ze denken, deze situatie heb ik ook meegemaakt. Dit is precies hoe ik er nu bij zit. Dat is wat je wilt creëren om dat anker in het brein van je potentiële klanten vast te zetten. Nou, dat waren mijn tips. Dit was in principe de podcastaflevering, maar laat ik nog heel eventjes met je door alles heen lopen. Ik heb 4 woorden die je moet onthouden uit deze podcast. Het is 1, herkenning zorgt ervoor dat je ideale klanten je post onthouden door het self-reference effect. Het tweede woord is emotie. Zorg ervoor dat verhalen emoties losmaken, dat mensen zich dus gezien en gehoord voelen. Want dan heb je geen overtuiging meer nodig van het aanbod. Als jij ervoor kan zorgen dat iemand zich zodanig herkent in het verhaal, dan wilt iemand bij je aankloppen zonder dat je een heel relaas over je aanbod hoeft te houden. 3 is zorg voor de kleine verhalen. Niet alleen maar grote succesverhalen, maar ook de kwetsbare verhalen. De kleine anekdotes, de mini gesprekjes die je tussendoor hebt. Die doen er toe en die zijn ook relevant voor je ideale klant. En als laatste, spreek klanttaal. Begrijp wat er bij je klant gebeurt, wat de problemen on top of mind zijn. En gebruik de woorden die je ideale klant ook gebruikt, want dat zorgt voor de ultieme herkenning. Dan hoop ik dat je weer aantekeningen hebt gemaakt in deze aflevering, want er zit weer een heleboel informatie in. Ik ben ook heel benieuwd, als je tot hier hebt geluisterd, hoe je de aflevering vond. Zou het heel leuk vinden als je me dat even laat weten in een DM'tje, want ja, ik zie natuurlijk niet wie er luistert. Ik zie alleen maar hoeveel mensen luisteren en of het mannen of vrouwen zijn. Maar over het algemeen weet ik natuurlijk niet wie er luistert. Dus stuur mij een DM. Dat zou ik heel leuk vinden. En als je ook tot hier luistert, dan krijg je af en toe een spoiler voor wat je donderdag kan verwachten. Aanstaande donderdag, dan komt er weer een nieuwe aflevering online van de Storytelling Summer. En in deze aflevering gaan we het hebben over narrative transportation. En dat betekent eigenlijk, hoe zorg je ervoor dat je lezer of je luisteraar zo wordt meegenomen in het verhaal, dat ze alles even vergeten. Dat je echt helemaal in het verhaal gezogen wordt. Hoe creëer je dat effect dat iemand wil blijven lezen en de post helemaal afleest of de sales page helemaal afleest? Super interessante aflevering, al zeg ik het zelf. Dus ik zou zeggen, druk even op de volgknop en zorg ervoor dat je volgende aflevering ook weer luistert. Tot dan!